Goedemorgen gemeente, mijn naam is Wieke Lichtenberg en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die thuis of elders de dienst meebeleven. De dienst wordt geleid door onze predikant Wim Vermeulen. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. De orde van dienst is te vinden op de website en in de link van de YouTube video. Om 5:00 vindt er nog een dienst plaats in deze kerk. Deze wordt geleid door dominee Sophie van den Berg Hofstee uit Doorn. We geven de bloemen ter felicitatie aan meneer J. Emmelot vanwege zijn verjaardag afgelopen week. Ook geven we de bloemen ter bemoediging aan Cora Omvlee, die worstelt met ziekte en daardoor weinig in de kerk kan zijn. Vacature in de kerkraad. Er ontstaat een vacature voor pastoraal ouderling wijk 5. Erik Oevermans heeft besloten zijn tweede termijn bij een jaar te houden. We bedanken hem voor zijn inzet van ruim 5 jaar. Graag ontvangen we namen voor personen die u geschikt acht als pastoraal ouderling wijk 5. Het is fijn als u daarbij een motivatie aanlevert. Dat kan tot en met morgen, maandag 2 juni om 12:00, met een mailtje naar scriba@jacobikerk.nl. Bijbel en koffieochtend. Van harte welkom op de eerstvolgende Bijbel en koffieochtend over het thema Pinksteren. Aanstaande donderdag 5 juni in de Pelgrimszaal. Inloop vanaf 9:45. Dan over aanstaande zaterdag. Dan willen we als gemeente een bloemetje bezorgen in de buurt. We zoeken nog vrijwilligers die zaterdagochtend tussen 10 en 12 de bloemen willen bezorgen. U kunt je hiervoor aanmelden bij Martijn Bak. Na afloop van de dienst is er wijkgericht koffiedrinken voor mensen uit de binnenstad. Postcode 3511 tot 3515A. Je vindt je wijkgenoten en een tafel met lekkers bij het kabinetorgel. Voor de rest van de gemeente is er natuurlijk ook koffie en thee achter in de kerk. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Als u nieuw bent in deze gemeente of nog niet zoveel mensen kent, loop dan eens langs bij de tafel met de banner die speciaal voor nieuwe ontmoetingen is ingericht. Na afloop van de dienst is er in het Zuiderkoor gelegenheid om gebed te vragen of te danken met iemand van het gebedsteam. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe en laten we deze staande beginnen.
Worden wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie, vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. De Heer is koning, laat de aarde juichen. Laten we met Hemelvaartsdag in de rug een loflied zingen, Psalm 97.
Thank you.
De vreugde van God. Waar Psalm 97 het over heeft, die wil op allerlei manieren onze harten en levens binnenkomen. Ook via het gebod van God. De leefregels, de richtlijnen voor ons leven. We luisteren daarnaar zoals Israël ze ooit hoorde. We zingen aansluitend opnieuw een loflied, het laatste couplet van Psalm 8. De Heere God, Hij sprak en spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere jullie God die jullie uit het land Egypte, uit het slavenhuis heb uitgeleid. En daarom zul je geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je zult voor jezelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is of beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Je zult je daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere jullie God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Je zult de naam van de Heere je God niet ijdel, niet zomaar of zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat je die heiligt. Zes dagen zul je al je werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere je God. Dan zul je geen enkel werk doen. Dat geldt voor jezelf, maar ook voor je zoon of je dochter, je dienaar of je dienares, je vee of de vreemdeling binnen je poorten. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En Hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer je vader en je moeder, opdat je dagen verlengd worden in het land dat de Heere je God je geeft. Je zult niet doodslaan. Je zult niet echt breken. Je zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis spreken tegen je naaste. Je zult niet begeren het huis van je naaste of de vrouw van je naaste, zijn dienaar of zijn dienares, zijn rund of zijn ezel. Niets dat van je naaste is. En toen er ooit iemand naar Jezus toe kwam met de vraag, wat is nu het eerste, het belangrijkste van al deze geboden? Toen antwoordde Jezus als volgt. Hij zei, het eerste van alle geboden is dit. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En daarom zul je de Heer je God lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht. Dat is het eerste en grote gebod. Het tweede, daaraan gelijk is dit. Heb je naaste lief als jezelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Bidden we samen dat God met zijn geest vanmorgen heel dicht bij ons is. Hier in de kerk, maar ook als je op afstand met ons bent verbonden. Laten we bidden. Heer onze God, wij loven en prijzen uw grote naam. Uw naam die, zoals we net zongen, zo vol is van macht en majesteit. En die u overal op aarde hebt uitgeschreven. Wij danken u dat wij u mogen aanbidden als onze koning. Wij danken u dat u Jezus, uw zoon, een plaats hebt gegeven aan uw rechterhand. Dat wij in de afgelopen week zijn kroningsfeest konden vieren. En nu zijn we weer hier, als uw gemeente. Na hemelvaart gingen uw leerlingen in gebed. En waren ze in gespannen afwachting van wat er zou gaan komen. En nu bidden wij u vanmorgen. Geef ook ons hier iets van die gespannen afwachting. En van dat volhardende bidden. Waai met uw geest vanmorgen alle saaiheid en alle roestigheid. Al onze vooringenomenheid en alle vanzelfsprekendheid weg. Weg uit ons leven. Weg uit ons hoofd, uit ons hart. Weg uit ons kerk zijn. Vernieuw ons tot eer van uw naam en tot zegen voor de wereld. Geef dat zo uw woorden vanmorgen levende woorden voor ons mogen worden. Als we ze samen lezen. Als we erover zingen. Als we ernaar luisteren door middel van de verkondiging. Geef, Heilige Geest van God, ons daarbij alles wat we nodig hebben. Dat bidden we niet alleen voor onszelf, maar voor iedereen die met ons verbonden is, nu, op afstand of later. Die met ons verbonden is als christen hier op een andere plek, in deze stad, samen in uw naam. In dit land, wereldwijd. We beleiden uw kerk als een levend lichaam. En we willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij wat dat betekent. Zegen ons daarbij. En hoor ons gebed. In de naam van Jezus. Die met u en de Heilige Geest leeft en regeert. Tot in eeuwigheid. Amen. Jongens en meiden, zometeen kinderkerk voor jullie als je in groep 1 tot en met 6 zit. Maar als je wilt mag je eerst even naar voren komen. Goed dat jullie er zijn en mooi dat iedereen een plek heeft. Ik ben even benieuwd, ik begin vandaag even met een vraag. Wie van jullie heeft er vanmorgen al een keer gebeden? Heel veel vingers, ja? Wanneer heb je vanmorgen al een keer gebeden? Waarbij was dat? Ja, zus? Voor het eten? Precies, de meeste denk ik voor het eten. Ja, zeker. En als je dan bidt voor het eten, wat doe je dan eigenlijk? Wat zeg je dan tegen God? Ja? Je dankt God voor het eten, precies. Je vraagt of God het eten zegenen wil, inderdaad. Heel goed. Hey, en zojuist hebben we net in de kerk ook al gebeden. Niet voor het eten, maar weer voor iets anders. Meestal staat er, als je in de orde van dienst kijkt, in het liturgieboekje, dan staat er, we bidden om de geest van God als we de Bijbel gaan openen. Dat is weer iets anders. Dan bidden we dat God met zijn geest bij ons is, zodat we de woorden van de Bijbel begrijpen. En straks aan het einde gaan we weer bidden. Maar dat is niet een herhaling van wat we nu al gedaan hebben. Maar dan gaan we weer op een andere manier bidden. Dan bidden we heel in het bijzonder voor mensen. En voor dingen die in ons hart leven. Nou, je ziet dus, op allerlei verschillende manieren kun je bidden. En waarom ik het daar vandaag over heb? Nou, afgelopen donderdag hebben we Hemelvaart gevierd. En volgende week zondag is het Pinksteren, precies, heel goed. En in de Bijbel staat dat in de tussenliggende tijd, tussen Hemelvaart en Pinksteren, dat de leerlingen van Jezus toen extra bezig waren met bidden. En dat gaan wij ook met elkaar oefenen. Ik heb iets bij me, en jullie krijgen dat zometeen mee. En dat is een boekenlegger. En op de achterkant staat eigenlijk het Onze Vader in begrijpelijke taal. Het gebed dat Jezus ons leerde en dat we zometeen ook gaan zingen met elkaar. En op de voorkant staan 5 lege regels. En op die 5 lege regels, daar kun je 5 namen noteren van mensen die jij kent. Misschien een vriend of een vriendin of een buurjongen of een buurmeisje of een familielid of een klasgenoot of wie dan ook maar. waar je de komende tijd extra voor gaat bidden. Net zoals de leerlingen van Jezus deden, tot aan Pinksteren. Nou, alle grote mensen hebben ook zo'n boekenlegger. Die ligt, als het goed is, op hun plek. Ziet er een beetje anders uit als die van jullie. Dus ik geef ze zo meteen aan jullie mee. Kijk, van de grote mensen is donkerblauw. En die van jullie is lichtblauw. En iets vrolijker eigenlijk nog. Oh, jij hebt er al een. Kijk, goed zo. Heel goed. Die krijgen jullie straks mee. En dan doen we eigenlijk net als de leerlingen van Jezus. Dan bidden we extra voor mensen van wie we houden. Dat God in hun leven iets gaat doen. Waarvan we hopen dat God dat gaat doen. En zo leven we dan met elkaar, biddend zou je kunnen zeggen, naar Pinksteren toe. Naar het grote feest van Gods geest. En het mooie is, wij doen dat niet alleen. Heel veel andere kerken in Nederland en in het buitenland ook, doen dit ook tussen Hemelvaart en Pinksteren. Vorige week was ik in een kerk in Amsterdam. En daar kregen ook alle kinderen precies deze boekenlegger. Ik weet dat heel veel andere kerken dat ook doen. En zo doen we het eigenlijk met elkaar. Als kerk, als wereldkerk, biddend toeleven naar Pinksteren. Nou, die krijgen jullie straks mee. Ik geef aan elke groep even een stapeltje. Wie zit er in groep 1 en 2? Ja? Krijg jij een stapeltje voor groep 1 en 2? Moet je straks maar even aan de leiding geven. Wie zit er in groep 3 en 4? Dit is groep 3 en 4, alsjeblieft. Wie zit er in groep 5 en 6? Ja, en Jan, jij. Goed zo. Oké, heel goed. Nou, dat moet goed komen, denk ik. Goed, dan gaan we nu het nieuwe lied van de maand zingen. En dat is het Onze Vader. Zoals wij het kennen in het Nederlands. En daar zit een zin in. Uw koninkrijk komen. En uw koninkrijk komen is eigenlijk in het bijzonder het gebed voor de komende dagen. Dat we bidden dat God met zijn koninkrijk en zijn geest komt in ons leven. We gaan zingen. Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schulden, gelijk ook wij aan anderen vergeven. En leid ons niet verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de tot in eeuwigheid, in eeuwigheid. Amen. Het woord van God. En we gaan de komende tijd we maken vandaag eigenlijk een begin met een lezing uit de brief die de apostel Paulus schrijft aan de christenen in Efeze. We zullen daar de komende weken nog wel vaker uit lezen. Efeze 1 is straks de hoofdlezing, zou je kunnen zeggen, maar daaraan vooraf twee versen uit Jeremia 23. Die eigenlijk mee resoneren, zou je kunnen zeggen, aan het slot van Efeze 1. Horen wij het woord van God. Ben ik alleen een God van dichtbij? Ben ik niet ook een God van ver? spreekt de Heer. Als iemand zich verbergt, zou ik hem dan niet zien, spreekt de Heer. Ben ik niet overal, in de hemel en op de aarde, spreekt de Heer. Tot zover de eerste lezing. Tweede lezing uit de eerste brief van Paulus, de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 1. Van Paulus, door Gods wil, een apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze. Aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. En van Jezus Christus, de Heer. Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus de Heer en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft, en hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers. Alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem, die alles in allen vervult. Woord van God. Uitgangspunt voor de verkondiging. Die twee laatste bijzondere zinnen uit Efeze 1. Ze staan ook op je orde van dienst in een iets andere vertaling. Hij, God, heeft alle dingen aan zijn voeten, Christus' voeten, onderworpen. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles in allen vervult. Daarover straks meer in de verkondiging. We zingen Psalm 110, vers 1 en 4. Psalm die eigenlijk ook in deze verzen mee resoneert. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Psalm 110, vers 1 en 4. Thema voor de verkondiging: kerk, lichaam tussen hoofd en voeten. Straks na de verkondiging luisteren we naar muziek van Herman van Vliet, naar aanleiding van gezang 303, ook een lied over de kerk. En daarna zingen we het aangegeven lied uit Weerklank, dat je vindt op je orde van dienst, een loflied op Jezus die zit aan Gods rechterhand. Het gebeurde, jongens en meiden, in een groot theater. Tot de nok toe volgepakt met tieners, middelbare scholieren en studenten. Op het podium geen band, geen rookmachines, geen neonlichten. Maar alleen een oude, breekbare man. Getekend door het leven, dat zie je zo. Achter de microfoon. Voorzichtig leunend op zijn lessenaar. Hij heeft 10 minuten gekregen, zegt hij. En in die 10 minuten wil hij iets delen van wat hij in het leven heeft geleerd. Aan grote en kleine dingen. De man vertelt. En iedereen luistert ademloos. Hij vertelt helemaal niet moeilijk. Ook niet met veel gebaren of drukte. Eigenlijk heel eenvoudig en rustig. En toch, de hele zaal voelt aan. Dit gaat over grote dingen. De belangrijkste momenten in je leven, zegt de man, zijn de momenten waarop je echt iets ontdekt. Een schrijver of een of ander inzicht. De belangrijkste momenten zijn de momenten waarop je wordt gegrepen. Door muziek, door een boek. De momenten waarop je voor het eerst ervaart wat liefde is of vreugde. En ook vertelt hij de tieners dat onverschilligheid het ergste is dat er bestaat. Het tegenovergestelde van liefde, zegt hij, dat is geen haat, maar dat is onverschilligheid. En tegenover leven staat niet dood, maar onverschilligheid. Tegenover schoonheid staat geen lelijkheid, maar onverschilligheid. En als de 10 minuten bijna om zijn, dan zegt hij: onthoud in ieder geval deze paar woorden. Denk altijd hoger en voel altijd dieper. Want de simpelste dingen hebben hun eigen schoonheid. De lach van een kind geeft mij meer hoop dan ik mezelf ooit kan geven. Die oude man, dat was Elie Wiesel. En dat theater, dat was in Toronto in 2009. Elie Wiesel, misschien zegt die naam je niet veel, dat zou kunnen. Elie Wiesel was iemand die als tiener het concentratiekamp Auschwitz overleefde. En na de oorlog in Frankrijk kwam hij daar terecht en later in de Verenigde Staten. Hij werd een beroemd schrijver. En zijn hele leven was hij bezig met het grote thema van de Holocaust. En zijn hele leven was hij bezig met jonge mensen. Want, voelde hij aan, jonge mensen hebben grote woorden nodig. Je moet jonge mensen niet klein houden. En niet het bos insturen met kleine kinderachtige verhaaltjes die je zelf amper gelooft. Nee, juist jonge mensen hebben recht op gidsen die niet bang zijn om grote thema's aan te snijden. En grote woorden te zeggen. Over liefde. Over keuzes maken. Over hoe je kijkt naar een ander. Over God. Maar wie durft dat nog? En waar gebeurt dat nog? Gisteren las ik nog een groot stuk in de krant, waarin de Raad van State zich zorgen maakt over de uitholling van de democratie in ons land. Alweer zo'n groot, ingewikkeld woord, democratie. Wie durft het daar nog over te hebben? Maar ik ben benieuwd. Heeft iemand jou ooit verteld hoe uniek een democratie is? En van wie leer jij hoe het is om in een democratie te leven? Hoe dat werkt? En wat daarvoor nodig is? Nu ja, grote woorden dus, over grote dingen, gesproken door een oude man. Zo zou je de brief aan van Paulus aan de christenen in Efeze ook gerust kunnen typeren. Grote woorden over grote dingen. Over Christus. Over Pasen. Over hemelvaart. Maar zeker ook grote woorden over de kerk. Efeze is de kerkbrief. En wil je het geheim van de kerk leren kennen, dan moet je deze brief luisteren, lezen. En naar deze oude man luisteren. Maar zeg je, ach, grote woorden over de kerk. Zitten we daar nou echt op te wachten vandaag? Is het juist in onze tijd niet beter om niet zulke grote woorden over de kerk te spreken? Ik bedoel, in ons land en in ons werelddeel is de kerk de afgelopen tientallen jaren toch steeds meer een marginaal verschijnsel geworden. En in alle vertrouwensstatistiekjes bungelt de kerk stevast onderaan. Oké. Tijdens de verkiezing van de nieuwe paus mag de kerk even op wat extra media-aandacht rekenen, op prime time. Maar dat is daarna ook gauw weer voorbij. Veel gemeenten zijn klein, vergrijst, naar binnen gekeerd, met zichzelf bezig. Kerken in het groot zijn verdeeld over, nou ja, zo ongeveer elk thema en staan soms op scheuren. Waarom zou je nu over de kerk grote woorden willen zeggen? Als je zo denkt, dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Maar ik dacht ook, zouden we dat niet juist helemaal moeten omdraaien? Moeten we niet juist nu grote woorden over de kerk spreken? Juist omdat tieners en jongeren en studenten en juppen daar recht op hebben. En hebben we niet veel te lang alleen maar de kleine, de miserige verhalen over grote dingen doorgegeven? De kleine en cynische verhalen over, ik noem maar wat, de democratie dus. Of de liefde, de dood, het huwelijk, maar dus ook de kerk. Terwijl juist de jonge generaties snakken naar grote verhalen en grote woorden. En naar getuigen die daar warm en liefdevol en met wijsheid en met ervaring over kunnen spreken. Denk nog even terug aan Elie Wiesel en dat theater in Toronto. Want ergens lag het natuurlijk helemaal niet voor de hand, hè, dat Elie Wiesel daar zou staan. Moet je even bedenken dat je 15 jaar bent en in Auschwitz terechtkomt. En dat dan weliswaar overleeft, maar dat had natuurlijk ook heel goed een verbitterd en cynisch mens van je kunnen maken. En dat zou heel begrijpelijk zijn. Maar juist hij wordt een levende getuige van de hoop. Omdat hij ontdekt heeft dat al dat verschrikkelijke dat hij meemaakte, dat niet het hele verhaal is. Maar dat er in deze kerk, in deze wereld, een groot geheim is. En dat daarom het leven de moeite waard is. Daarin lijkt Elie Wiesel op de apostel Paulus. Dat Paulus ook ooit nog zulke grote woorden over de kerk zou schrijven, dat lag op een bepaalde manier ook niet erg voor de hand. En zeker niet in een brief aan de christenen in Efeze. Want juist in Efeze, dat kun je allemaal in Handelingen lezen, had Paulus een heleboel tegenwerking meegemaakt. En zelfs een lynchpartij nauwelijks overleefd. En nu, als hij een aantal jaren later deze brief schrijft, dan zit hij in Rome in de gevangenis. Ook niet echt een benijdenswaardige positie natuurlijk. Dus alle reden voor somberheid zou je zeggen. En voor verbittering en voor sepsis. Maar daar is in deze brief helemaal niets van te merken. Nou, daar moet dus wel een heel groot geheim achter zitten. Heel opvallend aan de manier waarop Paulus in deze brief over de kerk spreekt, is de lichamelijke taal die hij daarvoor eigenlijk gebruikt. Het gaat over een hoofd, het gaat over voeten, het gaat over een lichaam. De kerk, zegt Paulus in onze tekst, dat is in zichzelf een lichaam. Daar zou je de kerk mee kunnen vergelijken, met een lichaam. En dan niet eens zomaar een lichaam. Nee, zijn lichaam staat er. Het lichaam van Christus. Ja, echt? Dat staat er en dat bedoelt Paulus ook. De kerk is het lichaam van Christus. Boei je aan, wat een geheimzinnig en enorm idee dat eigenlijk is. Want hoe zit dat, jongens en meiden, met een lichaam? Ja, een lichaam, dat heb je. Jij hebt jouw lichaam, ik heb mijn lichaam, wij hebben allemaal ons lichaam. Daar kun je meer of minder gelukkig mee zijn. Heel veel keuze heb je daar eigenlijk niet in. Van je lichaam kun je niet af, zelfs al zou je het willen. Je kunt het niet zomaar in de trein laten liggen, zoals dat wel kan met je tas of met je jas. Misschien moet je dus wel zeggen dat je niet zomaar een lichaam hebt, maar dat je een lichaam bent. Je lichaam en je ik, je geest, zijn op een unieke manier met elkaar verbonden. Hoe? Ja, het is dat we eraan gewend zijn, maar probeer dat maar eens uit te leggen. Dat is amper te doen. En toch weet iedereen, lichaam en geest vormen samen die unieke persoon die jij bent. Ik denk, zoiets geldt op een bepaalde manier dus ook voor de kerk. Als je de kerk kunt vergelijken met een lichaam, als de kerk het lichaam van Christus is, dan zijn Christus en de kerk dus ook op een unieke, onlosmakelijke manier met elkaar verbonden. En dat betekent dus ook dat de kerk echt iets groots is. Want dat betekent dat ik in de kerk Christus ontmoet. Als dat waar is, dan is er dus alle reden om met grote woorden over de kerk te spreken. Juist op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Want de Christus die in Bethlehem geboren werd, die stierf op Golgotha, die op de paasmorgen opstond uit de dood en die nu na hemelvaart niet meer bij ons is zoals daarvoor, die is er dus toch op een andere manier nog steeds. Hij is er, zegt Paulus in deze tekst, hij is er als het hoofd van zijn lichaam. En dat betekent dus dat als je in de buurt bent van dat lichaam, als je in de buurt bent van de kerk, dan kun je zomaar hem ontmoeten. En hoe werkt dat dan, zeg je? Nou, ik zei al, daar zit een groot geheim in. Ik kan dat allemaal een beetje aanstippen vanmorgen. Maar laten we toch nog gewoon wat verder doordenken op dat beeld van dat lichaam. He, want wat kan een lichaam in principe allemaal? Nou ja, een lichaam kan eten, spreken, luisteren, bidden, zingen, rennen, dansen, springen, muziek maken. Een lichaam kan aanraken, troosten, dingen doen, dingen maken. En laat er nou een heleboel dingen van die een lichaam kan ook in de gemeente, in de kerk gebeuren. In de kerk wordt gezongen. In In de kerk wordt het woord van God gesproken. In de kerk eten we van het brood en drinken we uit de beker. Zegenen we elkaar. Luisteren we elkaar tevoorschijn. Wordt er getroost. Gebeden. Wordt er van alles gedaan en ondernomen. En Paulus zegt dus: in al die dingen komt Christus naar jou toe. Wij denken als het over God gaat en over de kerk vaak veel te ijl, veel te spiritueel. Maar de gemeente is zo concreet als dat een lichaam concreet is. En als ik de apostel Paulus dus goed begrijp vanmorgen, dan loop je in al die dingen de kans om niemand minder dan Christus zelf te ontmoeten. Dat zijn inderdaad grote woorden. Misschien zeg je, prachtig, maar is het niet een maatje te groot? Misschien dat dat in Efeze zo kon, zoals Paulus er hierover schrijft. Maar wat als het er in mijn kerk nu weer eens menselijk, al te menselijk aan toe gaat? Wat blijft er dan van die grote woorden overeind? Nou, ik zei al, het punt is niet dat het in Efeze nou zo ideaal aan toe ging. Ergens las ik, de Efezebrief gaat over een kerk die je nog nooit ergens zo hebt gezien. En wil je weten hoe het er in Efeze echt aan toe ging, dan moet je dus Handelingen lezen. En de brieven aan Timotheus, die daar dominee was. Maar nogmaals, dat is dus het punt niet. Juist omdat Efeze helemaal niet ideaal was, zijn deze grote woorden van Paulus zo bijzonder. En moeten we ze juist daarom aan elkaar voorhouden. Zoals we ook grote woorden moeten blijven spreken over het huwelijk. Juist omdat er nog zoveel huwelijken kapot gaan. We moeten ook grote woorden blijven spreken over de democratie. Juist omdat die van binnenuit zo wordt uitgehold. Want grote dingen verdienen grote woorden. En de kerk, dat is misschien wel het grootste ding van alles. Kerk is geen club, geen vereniging, geen vriendengroep, geen partij van gelijkgezinden. Maar het lichaam van Christus. Dat is maar even een geheim. Nogmaals, hoe dat precies zit, daar begrijp ik eigenlijk ook heel weinig van. Het is een geheimenis, een mysterie, zoals Paulus graag schrijft over de kerk met dat woord. Zoals eigenlijk alle grote woorden geheimenissen, mysteries zijn. Je krijgt ze nooit echt te pakken. Je krijgt ze nooit in je greep. Maar laat dat nou ook helemaal niet de bedoeling zijn. Geheimenissen moet je niet proberen te pakken. Maar dan moet je een stap voor achteruit doen. En een eerbiedige buiging maken. Want begrijpen zullen we het nooit. Maar als we iemand als Paulus zo horen spreken, ja, dan kun je er natuurlijk ineens wel ontzettend blij van worden. En dan gaan we de kerk koesteren als een kostbaar geschenk. En als het er inderdaad weer eens een keer menselijk en al te menselijk aan toe gaat, dan weten we waar we elkaar op kunnen aanspreken. En dan wordt het hoog tijd om juist die grote woorden weer af te stoffen, van stal te halen en opnieuw te gaan spellen met elkaar. Wij luisteren naar deze bijzondere woorden op de Weeszondag. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren die deze bijnaam heeft gekregen. Is dat nou een beetje een sombere zondag? Nou, op de klank af zou je dat misschien denken. Maar als ik Paulus lees vanmorgen, is daar werkelijk geen enkele reden voor. Want het lichaam van Christus, Dat heeft niet alleen een hoofd in de hemel, maar het heeft ook nog iets onder de voeten, zegt Paulus. Dat is de taal van Psalm 110. Dat is een psalm, we zongen er een paar coupletten uit, die gaat over God die tegen een koning zegt: jij mag aan mijn rechterhand zitten en al jouw vijanden zal ik als een voetenbankje aan je voeten neerleggen. En ik weet niet of je dat wel eens gehoord had, maar Psalm 110 is by far de meest geciteerde psalm in het hele Nieuwe Testament. Terwijl het helemaal niet zo'n heel bekende psalm bij ons is. Maar dat is natuurlijk niet voor niks. Alle schrijvers van het Nieuwe Testament zijn het erover eens. Deze psalm heeft in Jezus en in de hemelvaart zijn diepste vervulling gekregen. Jezus is die Heer. Jezus is die koning aan Gods rechterhand. En aan hem zijn alle vijanden onderworpen. Aan welke vijanden moet je dan denken, zeg je? Nou, Paulus zet ze in het vers hiervoor even op een rij. Alle overheden noemt hij, machten, krachten, heerschappijen. Elke naam die genoemd wordt in deze wereld en in de komende. Dat is een heel rijtje. En daarbij moet je even dit bedenken. De mensen in Efeze leefden met een bovengemiddeld sterk besef van magie. In de politiek, zeiden ze, en in de machtsverhoudingen op aarde, daar worden eigenlijk onzichtbare en geestelijke machtsverhoudingen zichtbaar. Die hebben dus alles met elkaar te maken, de zichtbare en de onzichtbare wereld. Vandaar dat Paulus ze in deze brief zo expliciet benoemt en allemaal achter elkaar op een rijtje zet. Machten, krachten, heerschappijen. Wij zijn dat besef een beetje kwijtgeraakt. Maar als ik het goed zie, worden we ons er misschien juist in deze tijd alweer opnieuw bewust van. Hoe complex de wereld eigenlijk in elkaar zit. En hoezeer aardse macht ook vastgeplakt zit aan allerlei bovenaardse overtuigingen. En hoe die soms hele giftige bondjes kunnen aangaan. Maar het goede nieuws is dit. Al die machten zijn aan Christus' voeten onderworpen. En als ze aan Christus' voeten onderworpen zijn, dan hoeven jij en ik als zijn lichaam, zijn gemeente hier op aarde, zo nauw met hem verbonden, ons daar misschien ook niet zo heel druk over te maken. Want we hebben een hoofd in de hemel. En alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. En daartussen leven wij. Dat geeft een boel ontspanning. Tot slot. Remember these words, zei Elie Wiesel aan het einde van zijn toespraak tegen de tieners in Toronto. Onthoud dit. Denk altijd hoger. Voel altijd dieper. Want in grote dingen zit een groot geheim verborgen. En jonge mensen hebben recht op grote woorden. En op getuigen die grote woorden voor hen spellen en voorleven. Zodat ze aan hen een voorbeeld kunnen nemen. En daarom proberen we juist in de kerk niet bang te zijn voor grote woorden. We spellen ze, we draaien ze om en om. In de diensten, bij de catechisatie, op kringen, in het leerhuis. We verkennen ze en we proberen er zo goed en zo kwaad als dat gaat uit te leven. Maar je voelt aan, dat is ook een riskante zaak. Want grote woorden, hoe nodig het ook is dat ze gesproken worden, ze klinken in mensenmonden toch al gauw vals en hol. Of over de top, of onoprecht. Soms merk je in je eigen leven hoe grote woorden je bij de handen afbreken. Of voel je diep van binnen dat ze zo haaks staan op je daden dat je jezelf hoort praten. Maar juist daarom is het goed om te bedenken dat dit hele stuk van Paulus staat in het kader van het gebed. Het gebed is als het ware de lijst om het schilderij hier. Ik hou niet op voor jullie te danken, zegt Paulus. En ik bid dat de geest jullie verstand verlicht. Paulus weet, grote woorden kunnen alleen zuiver klinken als ze worden omgeven door gebed. Volhardend gebed. Zoals die leerlingen van Jezus in volhardend gebed bij elkaar waren na hemelvaart. Biddend en wachtend op de komst van de Heilige Geest. Zo gaan ook wij biddend onderweg naar Pinksteren. Kom, Schepper Geest. Wek de grote woorden in ons tot leven. Vernieuw ons hart. Vernieuw uw kerk. En laat uw koninkrijk komen. Amen. karakter hoort nog een couplet bij en dat is eigenlijk te mooi om te missen. Laten we zo ons geloof in hem beleiden, de verhoogde die altijd om ons heen is. Laten we gaan staan, we zeggen samen de woorden van het geloof en zingen lied 210, het vierde couplet. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde. De opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Grote woorden, die kunnen alleen waarachtig gesproken worden in een sfeer van gebed. Als je om je heen kijkt, dan vind je twee briefjes, flyers, op je stoel of bij je plek. De eerste, daar ging het al even over in het kindermoment, dat is een boekenlegger. Bedoeld om je aan te moedigen om de komende dagen voor 5 mensen uit je omgeving, en wie dat moeten zijn, dat weet je zelf het beste, te bidden. Te bidden dat de grote woorden van God, geloof en kerk waar worden in de levens van die heel specifieke mensen. De tweede gaat ook over gebed, op een iets andere manier. Iemand van de Protestantse Theologische Universiteit is bezig om eigenlijk te onderzoeken hoe gebed nu eigenlijk precies werkt in gemeentes. Om ook op basis van zo'n onderzoek andere gemeentes te kunnen stimuleren. En zij zoekt mensen die daaraan willen meewerken. Meer informatie vind je op die flyer. Prachtige gelegenheid om daaraan bij te dragen, daarmee ook de kerk te dienen, denk ik. En ook om je eigen gebedsleven wat tegen het licht te houden. En ook daarin te kunnen groeien. Dat is de bedoeling van die twee dingen die je op je stoel vindt. Van harte aanbevolen. Laten wij ook samen gaan bidden. En voordat we dat gaan doen, wil ik jullie vragen opnieuw te gaan staan. Want er is ook een mededeling van overlijden. Want op woensdagavond 28 mei overleed Hubert Cornelis Bouw in de leeftijd van 84 jaar. De heer Bouw en zijn vrouw Anneke waren lange tijd actief meelevend lid in de gemeente van de Jacobikerk. Leefden de laatste jaren op afstand mee vanwege de gezondheid van de heer Bouw. Komende woensdag, 4 juni, is er om 11:30... een afscheidsdienst in verenigingsgebouw De Zandweg in de Meren. Waarna aansluitend de begrafenis van de heer Bouw plaatsvindt op de protestantse begraafplaats in de Meren. Laten wij de heer Bouw en allen die zijn vrouw en alle die rondom hen heen staan, kinderen, familieleden en voor wie hij iets betekende, gedenken in een moment van stilte. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen of sterft zichzelf. Wij zijn met Christus één. Wanneer wij leven, leven wij voor Hem. Wanneer wij sterven, horen wij zijn stem. In leven en in sterven weten wij. Wij zijn geboren in zijn heerschappij. Amen. Laten we bidden. Heere onze God, wij loven en prijzen uw grote naam en danken u voor mensen die grote woorden spreken over grote dingen. We danken u voor de apostel Paulus, die vanuit de gevangenis de christenen in Efeze en de gebieden daar rondomheen en over de grenzen van de tijd en de plaats heen ook ons vanmorgen bemoedigt. Onze ogen opent voor het geheim van de kerk. We danken u voor andere getuigen, mensen als Elie Wiesel en zoveel anderen, die door de tijden heen opstonden en opstaan, ook vandaag nog altijd. Om in alle kwetsbaarheid en eerlijkheid grote woorden over grote dingen te spreken. En we danken u, Heere God, dat we dat hier op deze plek ook mogen doen. Geef dat we ons daar niet voor schamen. En geef dat we de grote woorden die hier gezegd worden, dat die altijd omgeven worden door een wolk van gebed. Zodat ze echt oprecht kunnen klinken. En niet vals of hol. En help ons ook om aan die grote woorden kleine en misschien ook wel grote daden van gehoorzaamheid, van toewijding, van discipelschap te verbinden. Wij bidden nu in het bijzonder voor jonge mensen die snakken naar mensen die grote woorden tegen hen zeggen op zo'n manier. En die hen meenemen in het geheim van het leven. Geef ook hier in ons midden moed en plezier en volharding aan zoveel die dat proberen te doen. Ouders, leiding van een club, mentoren op de catechese, anderen die in verbinding staan op wat voor manier dan ook met jonge mensen. En als ons de moed soms ontbreekt, Heere God, geef dan dat we ons juist vandaag mogen optrekken aan getuigen van u. Om zo ook opnieuw zelf een getuige van u te worden. En niet de kleine, de cynische en de miserige verhalen door te geven, maar de grote verhalen. Die er werkelijk toe doen. En die stand houden. Zo bidden we voor uw gemeente, voor uw lichaam. Haal ons weg uit de verwarring. We zijn geen club of een partij voor gelijkgestemden. We zijn uw lichaam. Een geheim waar we niet over uitgedacht raken. En we bidden nu ook voor uw lichaam hier op deze plek. We bidden nu dat er een nieuwe ambtsdrager gevonden wordt om het werk in het pastoraat over te nemen van Erik. Zegen de verkiezing daarvoor. Zegen de vergadering van de kerkraad morgenavond. Zegen de open kerk komende zaterdag tijdens de Pride. Geef dat het voor uw gemeente een kans is om iets te delen van uw liefde. Wij bidden u dat wij volhardend in gebed zullen toeleven naar Pinksteren. Dat wij mensen die op ons hart zijn, in het bijzonder bij u willen aanbevelen in uw genade. Zodat de grote woorden van geloof, hoop, liefde, kerk in hun leven tot uiting komen. Wij bidden nu voor de familie van de heer Bouw, die de komende week geroepen wordt om hem te begraven. We danken u wat hij betekend heeft in zijn lange leven voor zoveel. We bidden u, troost hen zoals alleen u dat kunt. We bidden u voor uw wereld. Dwing de krachten die de vrede tegenhouden, de machten en de overheden voor wie levens niet tellen, dwing ze op de knieën. Waar dan ook. Aan welke kant van welke streep dan ook. Laat uw koninkrijk komen. Uw naam worden geheiligd. En uw wil gedaan worden. Niet alleen in de hemel, maar ook hier op aarde. En hoor ons gebed. Als we in stilte die dingen voor uw aangezicht brengen die een ander voor ons niet zeggen kan. En de namen van hen bij u brengen die op ons hart zijn. Hoor ons als we samen de woorden zeggen die u, Heer Jezus, ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Erika de Visser. Deze ochtend ben ik diaken van dienst en namens de diaconie mag ik u de collecte toelichten. De eerste collecte is voor diaconale presentieplekken. Op een aantal plekken in Utrecht zijn er diaconale presentieplekken. De Jacobikerk is er één van. Plekken van waaruit de kerk van betekenis wil zijn voor de buurt waar zij staat, voor de mensen die voorbij komen. In onze eigen wijkgemeente hebben we onze diaconaal missionair werker Martijn Bak. Onder zijn leiding vinden er veel activiteiten plaats en wordt er geprobeerd om contact te leggen met mensen in de buurt. De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan het werk op deze diaconale presentieplekken. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. De opbrengst van de collecte opbouw wijkgemeente is een aanvulling op de actiekerkbalans. En de derde collecte is onze zendingscollecte. Dit kwartaal collecteren we voor Open Doors, voor het project Bekleed vervolgde vrouwen met hoop. Wereldwijd zijn 380 miljoen christenen niet vrij om in Jezus Christus te geloven. De combinatie vrouw zijn en christen zijn is in veel landen waar vervolging plaatsvindt een gevaarlijke combinatie. In speciale trainingen voor vrouwen wordt geleerd over hoe God vrouwen ziet en dat ze kostbaar zijn voor hem. Open Doors staat wereldwijd naast deze vervolgde vrouwen. U kunt de collecte op de gebruikelijke manieren geven, via de instructies op de liturgie, via de kerkapp en via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven.
En dat brengt ons bij ons laatste lied van deze ochtend. Al heeft hij ons verlaten, hij laat ons nooit alleen. Wat wij in hem bezaten is altijd om ons heen. Lied 663 uit het nieuwe liedboek. Richt van waar je ook met ons verbonden was, je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.